We zullen momenten hebben van stil gebed. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we met elkaar het vierde en ook nog het vijfde couplet zingen. Het vierde en het vijfde couplet van 287. Geweldig om zulke prachtige liederen te zingen. Toen wij als raad zo in de raadskamer zaten, toen hoorden we u zo prachtig zingen van dat er kracht is in het bloed. En wat fijn dat we zo deze heerlijke liederen met zoveel blijdschap mogen zingen. Allemaal heel hartelijk welkom, zoals dat ook al gebeurd is. Vader in de hemel, dank u wel dat we met grote vreugde u mogen toezingen, Heer. Voor al de dingen die u ons gegeven heeft in Christus, dat we als zondaar door de Heer Jezus dichtbij gebracht zijn, maar ook Heer dat we u mogen kennen als onze liefhebbende Vader die een geweldig plan met ons heeft, Heer die het werk niet laat varen van zijn handen, waarvan we kunnen lezen in uw woord, Heer, dat u die in onze werk begonnen is, dit ook ten einde toe zult voortzetten. En Heer, in die periode ten einde toe valt ook deze zondagmorgen, waarin we mogen ervaren dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn en door uw woord tot ons wilt spreken, door die prachtige liederen onze harten aan wilt raken. En laat het zo zijn, Heer, zoals we ook vanmorgen gelezen hebben in het begin van deze dienst, dat wij de eerstelingen aan u mogen geven, dat wij onze dank, onze aanbidding, onszelf aan u mogen toevertrouwen als een gave, als een gode welgevallig offer. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u zich zo volkomen aan de Vader gegeven heeft. Heer, ook voor ons overgegeven heeft. En zo mogen we ook ons volkomen aan u toevertrouwen, ook voor deze morgen. Heer, wilt u zegenen. Ik wil in het bijzonder bidden, Heer, wilt u met broeder Henk Groeneveld zijn, Heer, als hij zijn verjaardag mag vieren morgen. Heer, dank u wel voor de hoge leeftijd die u hem gegeven heeft. Heer, het is moeilijk voor hem geworden sinds hij zijn vrouw moet missen. Maar u draagt hem, Heer, u wilt hem ook bemoedigen. Heer, en wat zou het fijn zijn, Heer, als hij ook af en toe ook deze dienst nog kan bezoeken. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wilt u hem ook geestelijk steunen, Heer, en blijdschap schenken. Ik wil u danken, Heer, dat zuster Leni Haverkaat weer bij ons kan zijn. Na een aantal kuren die ze gehad heeft, ook in Amsterdam. Heer, wat is het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. En ik wil u bidden, Heer, wilt u onze zuster Leni alsjeblieft heel veel kracht van u geven. En haar ook bemoedigen. Heer, dat willen we ook bidden voor zuster Sjoukje Kloppenburg, die afgelopen weken ook in het ziekenhuis geweest is. Dank u wel dat het ook weer thuis is, Heer. En ja, het is spannend, Heer, om te moeten wachten op een uitslag van het ziekenhuis. Maar wilt u haar ook de volkomen rust en de vrede schenken, Heer, die u alleen kunt geven. Dat willen we ook bidden, Heer, voor broeder Henk Ipskamp. Heer, u weet ook, Heer, dat de ziekte heel ernstig is die hij heeft. En ik wil u bidden, Heer, heel in bijzonder wilt u hem de volkomen rust en vrede schenken. Heer, u weet dat hij erg onrustig was en ja, dat hij het heel erg moeilijk vindt wat er ook nu gebeurt in zijn lichaam, in zijn leven. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u hem samen met zijn vrouw Doetie heel dicht nabij zijn, Heer. En hem ook nu op dit moment laten ervaren dat er voor hem gebeden wordt. Heer, wilt u met broeder Henk de Graaf zijn? Wilt u met zuster Boukje Middelwijk zijn, Heer? Heer, wilt u ook met Matthijs Middelwijk zijn, Heer? Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? Heer, we werden getroffen, Heer, door de berichtgeving van het gezin wat was wandelen, Heer, bij de Mont Blanc. En waarvan een vrouw dan ineens moet zien dat je man en drie kinderen naar beneden stort en onverongelukt. Heer, wat een vreselijk iets is dat wat je als gezin dan mee kunt maken. Heer, op dit moment wil ik heel in bijzonder bidden voor deze vrouw, Heer, die alleen achterblijft. Heer, wilt u haar hart aanraken? We weten niet of ze met u rekening houdt, Heer. Maar ja, haar leven wat zo op de kop staat, Heer, wilt u als de bron van het leven uzelf aan haar openbaren. En dat zij misschien door alle ellende heen u mag vinden. Heer, dank u wel dat we uiteindelijk mogen weten, Heer, dat u deze wereld in uw handen heeft. En dat we ons zo volkomen aan u mogen toevertrouwen. Wat er ook gebeurt in de wereld, hoe de volkeren ook woeden, hoe de verkiezingen ook eruit zullen zien, de uitslagen, wat er gebeurt. Heer, u heeft het allemaal in uw handen. En we danken u, Heer, dat u de grote koning bent, de eeuwige koning. En dat u van morgen in ons midden wilt zijn als onze liefhebbende vader. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. En daarna, na deze liederen, willen we een moment van aanbidding hebben. Dankzegging waarin u gewoon heel persoonlijk ook de Heer kunt danken voor wie hij is en wat hij voor u gedaan heeft. Lied 444 uit de bundel Opwekking. Heel mijn ziel roept naar u, o Heer, mijn God. Laten we daar mee beginnen. En zo mogen we verlangen naar de Heer Jezus die als een fontein in ons leven ons alles wil geven wat we nodig hebben. Hij is met niemand te vergelijken. En daarom kunnen we zingen 461, mijn Jezus, mijn redder, Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer. Hij wil die fontein zijn waarvan we ons vol mogen laten drinken met wie hij is. We zingen dit lied normaal gesproken altijd twee keer, maar we zingen het nu één keer. We zingen het één keer, 461 uit Opwekking. Vanmorgen aan zijn voeten zitten om naar hem te luisteren en tijd te nemen om met hem bezig te zijn. Mijn hart verlangt om samen met hem te zijn in een plaats van aanbidding. Eén in geest en waarheid met hem te zijn. 462 aan uw voeten, Heer.
Thank you.
Hij is de enige plek waar je werkelijk tot rust kan komen. Die gezegd heeft, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Laten we een moment nemen waarin we heel persoonlijk de Heer mogen danken. Hem groot mogen maken in onze woorden. Hem mogen prijzen. Nou, misschien zijn er een paar van u die dat luid en duidelijk met ons willen doen.
Wil ik danken, Heer, voor deze dag dat we samen komen voor God, voor het Lord, hier in Jezus. In plaats van mijn binnen, Heer, zoals ik ook mijn binnen loon, op de reis en de Heer, ik dank u dat we hier zo samen mogen zijn om naar uw stem te luisteren. Dat ik u niet bij de zegen en het brengen van het woord van de volgende dag, Heer. Dank u wel voor de zegen die u mogen ontvangen. U wijst u de dank van de naam.
Heer, dank u wel dat we in een plaats van aanbidding mogen zijn. En we willen u de eer brengen, de lof brengen, Heer. We willen u groot maken. We willen u danken, Heer, voor het oneindige, de oneindige liefde waarmee u ons lief heeft. Heer, wilt ons zo vanmorgen vanuit uw dierbaar woord, vanuit uw heiligdom zegenen. Amen. Laten we met elkaar een stukje lezen. Uit Leviticus, Leviticus 23. We hebben de vorige keer, vorige week, hebben we met elkaar nagedacht over het Pesachfeest. We zijn deze maand bezig met Israël. Israël, een heel belangrijk jaar voor hen. 60 jaar geleden dat Ben Gurion de Joodse staat uit mocht roepen. En in drie zondagmorgens gaan we met elkaar nadenken over de drie belangrijke feesten van Israël. En in de avonddiensten over het prachtige onderwerp, let op de vijgenboom. Dat willen we ook vanavond opnieuw weer verder gaan doen. Maar vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over het tweede grote feest, het wekenfeest in Israël. En daarover kunnen we lezen in Leviticus 23 vanaf vers 9. Tot en met 22. Leviticus 23 vanaf vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingscharven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven, of garven, dat is een ouderwets woord voor een schoof, een korenschoof, voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op de dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf, eenjarig schaap de Heren ten brandoffer bereiden, met een bijbehorend spijsoffer, 2/10 fijn meel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere, en als bijbehorend plengoffer een 1/4 hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Shabbat zult gij tellen 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen ze bereid worden. Gezuurd zullen ze gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. Bij brood zult gij 7 gave eenjarige schapen offeren. en een jonge stier en twee rammen. Zij zullen een brandoffer voor de Heere zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Dan zult gij een geitenbok ten zondoffer en twee eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden. En de priester zal ze bewegen bij het brood der eerstelingen als een beweegoffer voor het aangezicht des Heeren. Bij de twee schapen zullen zij de Heere heilig zijn. Zij zullen de Heere heilig zijn. Ze zijn voor de priester. Op dezezelfde dag zult gij een oproep doen, uitgaan. En gij zult een heilige samenkomst hebben. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Nou, een heel wonderlijk stukje. Soms ook wel een beetje moeilijk. Maar we zullen er straks iets over zeggen en dan zal het u al gauw wel duidelijker worden. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar een lied zingen. En dat is lied 57 uit de bundel Johannes de Heer. Er komen stromen van zegen. En terwijl we dit zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 57 en dan de collecte voor de gemeente. En het is goed om die collecte op te halen tijdens het voorspel van dit prachtige lied. We zouden kunnen zeggen dat het volk Israël best wel een feestvierende natie is. Ze hebben heel wat feest te vieren. Drie hele belangrijke feesten. Het Pesachfeest, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Dat waren de drie momenten waarop iedereen van het mannelijk geslacht voor het aangezicht van de Heer moest verschijnen. Dat waren de hoogtijdagen in Jeruzalem. Want er was Jeruzalem helemaal vol, volgepakt met allemaal mensen die naar Jeruzalem kwamen om een van deze feesten te vieren. We hebben de vorige week met elkaar nagedacht over het Pesachfeest. We hebben gezien dat het een nieuwe begin is. We hebben gezien dat dat een verlossingsfeest is. We hebben gezien dat het een feest is waarin de afgoden voor gek gezet worden in Egypte. We hebben gezien dat het is een overwinningsfeest. Nou, wij kennen dit feest als het prachtige paasfeest wat wij ook in onze gemeente mogen vieren. Nou, vanmorgen hebben we iets gelezen over dat tweede feest. Dat tweede feest wat hier genoemd wordt het wekenfeest. Het waren inderdaad 7 weken die geteld moesten worden. 50 dagen die er waren nadat de eerstelingscharf voor het aangezicht van de Heer gebracht wordt. Nou, waar begint dit mee? Dit begint met de woorden in vers 10. Dan zegt Mozes, als jullie nou gekomen zijn in het land wat God jullie zal geven. Ze komen uiteindelijk op de plaats waartoe God hen verlost had. Ze komen in het beloofde land. Het Pesachfeest is eigenlijk de aanleiding, de inleiding tot het wekenfeest. Want als er geen Pesachfeest geweest, als er geen Pascha geweest is, dan waren ze ook nooit verlost geweest uit Egypte, waren ze ook nooit in het land gekomen. Dus die feesten hebben wel heel veel met elkaar te maken. Zonder Pesachfeest ook geen wekenfeest. Het was het resultaat van de verlossing uit Egypte. Je kunt alleen Pinksterfeest vieren, want dat is dat feest, het wekenfeest, als je het paasfeest gevierd hebt. Als er geen paaslam is, dan is er ook geen Pinksterfeest. Dus dit hoort heel duidelijk bij elkaar. Nou, moet ik je er toch wat over vertellen. Er zijn heel wat mensen die dat Pesachfeest wel gevierd hebben, maar nooit aangekomen zijn. Een groot deel van de verloste mensen uit Egypte, die zijn in de woestijn gestorven. En ze zijn niet eens in het land aangekomen. Ze hebben nooit het wekenfeest kunnen vieren. Ze zijn achtergebleven. Waardoor? Door ongeloof. Omdat ze God niet vertrouwden. En toen mochten ze van God niet eens meer in het land komen. Het beloofde nieuwe leven hebben ze nooit ervaren. Heeft u wel eens het Pinksterfeest gevierd? Of bent u ook nog steeds onderweg blijven steken? Dat is heel belangrijk. Daar staat heel duidelijk wanneer je in het land komt. Bent u al in het land aangekomen? Bent u al in dat beloofde land aangekomen waarvan je zegt, nou, dit is het resultaat van Pasen. Nou. En dan staat er, als je dan in dat land komt en wanneer je de oogst binnenhaalt. Nou, mensen, als je eenmaal in het beloofde land komt, als je eenmaal in dat nieuwe leven komt waartoe we verlost zijn, dan mag je de oogst binnenhalen. En dan mag je zingen, tel je zegeningen 1 voor 1. Heeft u de oogst wel eens binnengehaald? Als je daarover nadenkt, als je zoals vanmorgen even een moment hebt van dankzegging. Mensen, dan zijn er zoveel dingen die je kunt oogsten vanuit het nieuwe leven. Je hebt eeuwig leven. Je hebt vergeving van zonden. Je hebt een geweldige toekomst. Je hebt iemand die bij je is. Je hebt iemand die trouw is. Je hebt iemand die voor je zorgt. Je hebt iemand die je rust geeft. Och, er zijn zoveel dingen die je kunt oogsten uit het nieuwe leven. Dat is eigenlijk dat oogstfeest. Het wekenfeest, het Pinksterfeest, is eigenlijk een groot oogstfeest. Je oogst dat waartoe de Heer je verlost heeft. Een groot oogstfeest. Nou, er zijn in Israël zijn er eigenlijk 3 fases van oogsten. 3 grote oogsten. Het begint met de gerstoogst. Dat is de allereerste oogst die geoogst wordt. Dan heb je de tarweoogst. En de tarweoogst is eigenlijk het feest van Pinksteren. Lees u dat maar in Exodus. In Exodus 34 staat dat. We komen daar zo straks ook nog wel heel even op terug. In Exodus 34, daar staat. Laten we vers 21 erover lezen. Exodus 34, vers 21. Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden. Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zie je het? Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst. Het gaat hier om de tarweoogst, die tweede oogst. Zult gij vieren en het feest der inzameling, bij de wisseling des jaars. Driemaal in het jaar zal ieder van u, die van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Heere, de God van Israël, verschijnen. Want ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven. Nou, en dan staat er, en uw gebied ruim maken, en niemand zal uw land begeren, want wanneer gij opgaat om voor het aangezicht van de Heere uw God te verschijnen, driemaal in het jaar. En dan staat er even 26, het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Heere uw God brengen. Nou, hier zien we dus dat Mozes zegt, als jullie straks in het land komen en het allereerste van de oogst van het land zamel je in, dan breng je dat naar de Heer. Want het is van de Heer, het land is van mij, het komt mij toe. Er staat zelfs in het stukje wat we uit Leviticus gelezen hebben, je mag niet eten van de opbrengst van het land voordat je eerst het allereerste naar de Heer gebracht hebt. Het allereerste is voor de Heer. En ook het allerbeste is voor de Heer. Nou, dat wilde de Heer aan Israël duidelijk maken. En het is misschien best wel heel goed om dat vanmorgen ook eens even naar ons toe te brengen. En dan wil ik u heel eenvoudig vragen. Is het allerbeste en het allereerste ook voor God in uw leven? Mag ik je vanmorgen oproepen om het allerbeste en het allereerste aan de Heer te geven? Want in Spreuken hebben we net gelezen, als je dat doet, dan zullen je voorraadschuren overlopen. En dan zal de Heer zo zegenen. Ik denk dat wij vaak een grote fout gemaakt hebben, dat wij het allereerste en het meest mooie voor onszelf houden, en wat we over hebben en waar we niet zoveel waarde aan hechten, dat geven we wel aan de Heer. Zou de Heer daar blij mee zijn? Ik denk het niet. Dat is hetgeen wat je kunt leren van het wekenfeest. Dat moest het volk van Israël leren. Jullie komen in mijn land, dat land overvloeiende van melk. En als jullie dat niet doen, toen heeft de Heer gezegd, dan moeten jullie dat land weer verlaten. En dan wordt dat prachtige land, dat overvloeiende land, dat wordt een woestijn. Dat wordt volkomen kapot gemaakt. Het is gebeurd. We gaan er ook vanavond over nadenken. Het land is verdord. Het land is verwoest. Waarom? Het staat er letterlijk in de Bijbel. Omdat ze niet het allerbeste en het allereerste aan de Heer gegeven hebben. Je geestelijk leven verdord. Je geestelijk leven stelt teleur als je niet het allerbeste en het allereerste aan de Heer geeft. En daarom vanmorgen de grote oproep uit het wekenfeest, ook aan u en mij, geef het allerbeste en het allereerste aan de Heer. Wat kunnen we er vanuit leren? Weet je, in deze feesten, daar vind je het hele verlossingswerk van Christus. En alles waar wij als nieuwtestamentisch volk ook mee te maken hebben. Het begint met de eerstelingsscharf. Nou, ik heb u net verteld, het allereerste van de oogst, de gerstoogst. En een garf, wat ik u net, nou, dat zie je tegenwoordig niet meer op het veld staan. Misschien nog wel bij de Wendezoelen, zo'n museumboerderij. Daar wordt de koren nog met de zeis gemaaid. En er worden inderdaad schoven op het land gezet. Een eerstelingsgarf was de eerste schoof die de boer meenam naar het huis van God. En dat gerst aan de Heer als het ware teruggaf. Heer, het is uw land en u heeft ons dat gegeven, die eerstelingscharf. Dat was voor de Heer. Wat werd er met die eerstelingscharf gedaan? Daar werd geen brood van gebakken. Dat werd zo regelrecht losgesneden van de grond. Daar werd niets mee gedaan. Dat werd zo aan de Heer. Daar werd niet brood van gebakken. Er werd niet eerst een brood van gebakken of meel aan de Heer. Het werd zo vanuit het land, als het ware onaangeroerd, werd het losgesneden en aan de Heer gegeven. U weet waarschijnlijk wel, de Heer Jezus, voordat hij stierf, vergeleek zichzelf met een graankorrel. Kent u dat vers uit Johannes 12, vers 24, waar de Heer Jezus, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft zij op zich en er gebeurt er niks mee. De Heer Jezus vergeleek zijn sterven met een graankorrel die in de aarde valt. En ook weer met vrucht opstaat. Nou, zo is Christus als het ware als een graankorrel in de aarde gevallen. En werd 3 dagen op de 3e dag geoogst. Christus is die eersteling. Nu begrijpt u ook wel dat toen de mensen de Heer Jezus zagen en hem aan wilden raken, hem vast wilden houden, wat zei de Heer Jezus toen? Raak me niet aan. Houd me niet vast. De Heer Jezus was als het ware de eerste oogst. Hij was losgesneden van deze aarde. En werd als het ware aan God teruggegeven. De eersteling scharf. En u weet waarschijnlijk ook wel dat, we hebben dat de vorige keer gezien, dat het Pesachfeest zijn vervulling gevonden heeft in het paaslam wat voor ons geslacht werd. En toen hebben we ook gezien dat Israël juist op de dag, op de minuut af nauwkeurig, verlost werd uit Egypte. En dat ook ons paaslam Christus tot op de minuut nauwkeurig, op dezelfde dag als paaslam geslacht werd. Precies op het moment dat de Joden het paaslam slachten. Toen Jezus opstond, op de eerste dag van de week, de dag na de Shabbat. Weet u wat er toen in de tempel nog meer gebeurde? Tenminste, in de tempel nog meer. Wat er in de tempel toen op die dag gebeurde? Op diezelfde dag, toen Jezus opstond uit de dood, toen werd ook de eerstelingscharf de tempel ingebracht. Toen was ook het allereerste van de oogst naar God toegebracht. Waarom weten we dat? Dat het op dezelfde dag viel? U weet waarschijnlijk wel hoe dat komt. Omdat wij weten dat 50 dagen na die opstanding van Christus werd het Pinksterfeest gevierd. 40 dagen heeft de Jezus hier op aarde verbleven. En na zijn hemelvaart duurde het nog eens 10 dagen. En precies 50 dagen na de opstanding van Christus werd het Pinksterfeest gevierd. Dat betekent dat, terugrekenend, precies op de opstandingsdag ook die eerstelingscharf gebracht werd. Wat prachtig. Dat het woord van God in Christus tot in de kleinste details in vervulling gegaan is. Dat op de opstandingsdag van Christus ook die eerstelingscharf aan de Heer, aan de priester, gebracht werd. De eerstelingscharf en Pinksteren horen bij elkaar. De opstanding van Christus en Pinksteren horen ook bij elkaar. En bij het brengen van die eerstelingscharf, waar niets aan gedaan hoefde te worden, losgesneden van deze aarde, aan God gegeven, daar werd een geweldig dankoffer gebracht. Er werden brandoffers gebracht, spijsoffers, een plengoffer. Als het ware, nou, wat een vreugde, wat een dankzegging bij de opstanding van Christus. Dat was de eerstelingscharf. Daarmee werd het Pinksterfeest als het ware ingeluid, dat 50 dagen later gevierd werd. Het wekenfeest, het Pinksterfeest, hoe ging dat dan verder? Ook weer, op de dag na de Sabbat, 50 dagen later, op de 50ste dag. En u weet waarschijnlijk ook wel, in het Engels wordt heel vaak het woordje Pentecostal gebruikt. De Pentecostal Church. De Pinksterkerk. Penta komt van het woordje vijf, vijftigste. En het woordje Pinksterfeest betekent letterlijk vertaald, heel eenvoudig, het feest van de vijftigste. Vijftigste, de vijftigste dag. Het wekenfeest. En dan staat er dat op deze eerste dag van de week weer. Dat is ook de reden waarom dat wij als gemeente altijd op de eerste dag van de week samenkomen. Wij zeggen altijd een goed begin is het halve werk. Wij beginnen de week met de Heer. Dat is de eerste dag van de week. Een goede start. Niet het einde, zoals de Shabbat, maar het eerste. En op deze eerste dag van de week, na de Shabbat, wat staat er? Misschien wel goed om dat even te lezen. In vers 16, als we even teruggaan naar Leviticus 23. Daar staat Leviticus 23. Daar staat in vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, dat is dat eerste moment, het eerste van de oogst. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen 50 dagen. En wat staat er dan? Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen uit uw woonplaatsen. En dan zijn het niet een paar schoven, maar dan zijn het 2 beweegbroden. Maar er staat ook nog iets heel wonderlijks bij. Wat staat er bij die 2 beweegbroden aan het eind? Ze zullen uit 2/10 eva fijn meel bereid zijn. En dan tot mijn stomme verbazing staat erbij, gezuurd zullen zij zijn. Gezuurd. Waarom nou gezuurd? Het paasbrood, dat moest ongezuurd zijn. Want zuur is een beeld van zonde. Dat mocht niet gezuurd zijn. Er staat ook letterlijk in de Bijbel, want ook Christus is ongezuurd, zonder zonde. En nou wordt hier een nieuw spijsoffer, 2 broden aan de Heer gegeven. Iets nieuws wat ontstaan is. En nou staat er, het is wel gezuurd. Waarom dat nou? Nou, wat heel belangrijk is, in die 2 broden, dat nieuwe spijsoffer, dat nieuwe van de tarweoogst. Nou, we weten in de Bijbel dat er staat dat Christus de eersteling is. Maar de gemeente wordt ook genoemd de eerstelingen. Wij vormen als het ware het begin van die tweede oogst. Die tarweoogst. Die eerstelingen. Er staat in de Jacobusbrief dat hij ons voortgebracht heeft om eerstelingen te zijn van zijn schepping. Wij zijn een vergadering van eerstgeborenen, staat in Hebreeën. Inderdaad, die 2 broden. Waarom nou niet 1 brood? Waarom nou 2 broden? Nou, wij weten ook dat de gemeente die ontstaan is, uit 2 kanten ontstaan is. Uit Israël en uit de heidenen. En samen die 2 broden worden 1 offer, 1 spijsoffer, 1 nieuw spijsoffer voor de Heer. Het is voor de Heer. De gemeente, dat nieuwe leven, geoogst uit de dood, want ook de gemeente is als het ware uit de dood levend geworden, is voor de Heer en mag aan de Heere opgedragen worden. Als die 2 broden, als het en we weten dat op de 50ste dag, dat Pinksterfeest, de gemeente geboren is. De gemeente geoogst werd, het begin van de gemeente. En dat inderdaad met Pinksteren de gemeente zo, als het ware, aan God gegeven wordt. Het is de gemeente van God. Omdat hier staat dat deze 2 broden wel gezuurd zijn, lees je ook dat daar niet alleen dankoffers bij gebracht werden tot een lieflijke reuk voor de Heer, En daar staat ook in de Bijbel dat wij als gemeente, net zoals Noach, toen Noach op de nieuwe aarde kwam, bracht hij brandoffers. Hij wilde de Heer groot maken, danken. Het allerbeste wat hij had, gaf hij aan de Heer. Maar er werden niet alleen brandoffers en vrede of spijsoffers gebracht. Maar er werd nog een ander offer gebracht. Lees u het maar met mij in vers 19. Daar staat in vers 18 dat zij offers brachten tot een lieflijke reuk voor de Heer. Nou, dat vind je ook bij Noach. Het waren offers tot een lieflijke reuk voor de Heer. Maar er staat in vers 19 nog iets waar je zo gauw aan voorbij kunt lezen. Daar staat er, dan zult gij een geitenbok tot zondoffer brengen. Weet je, dat zondoffer, dat vind je niet bij die eerstelingsscharf. Want Christus was zonder zonde. Je vindt het wel bij die twee broden. Met gezuurd, die gezuurd waren. Bij die twee broden, die gezuurde broden, de gemeente die nog niet volmaakt is, de gemeente waar nog steeds zonde is, de gemeente die nog steeds vergeving nodig heeft, daarbij werd ook een zondoffer gebracht. Ja, een zondoffer was altijd een offer wat gebracht werd om vergeving te ontvangen. Zie je tot dat in de kleinste details de gemeente al hier beschreven wordt in deze offers. En dat inderdaad op de 50ste dag, de Pinkse dag, de gemeente het levenslicht zag. Weet je, aan de ene kant troost me dat wel. Als je weet dat de gemeente, de kerk waar wij bij horen, nog niet zonder zonde is. Oh, er zijn wel bepaalde groeperingen in Europa, in Italië. Je hebt een hele sterke groepering. Ze noemen dat ook wel eens de Little Flock Church. Je hebt groeperingen die in Noorwegen ontstaan zijn. Die willen graag de gemeente vandaag al hebben zonder zonde. Nou, hier in dit stukje, de gemeente der eerstelingen, de twee beweegbroden die hier gebracht worden, hier zien we al heel duidelijk, het is gezuurd. En het is zo. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd dat de gemeente wel eens vergeleken wordt met een vers deeg waar het zuurdeeg in komt. En dat zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. En dat is best wel heel moeilijk. Het is ook best wel heel moeilijk als voorganger, als oudste, maar ook in de gemeente te moeten ontdekken van ja, we zitten hier met broeders en zussen die nog niet volmaakt zijn hoor. We maken allemaal fouten en de zonde kleeft nog altijd aan onze handen vaak. Maar daarom is het zo mooi dat er naast het feit dat de gemeente nog zo onvolmaakt is, er een zondoffer gebracht werd. En dat hebben we vandaag nog steeds nodig. We hebben vandaag nog steeds die vergeving nodig. Het paasbrood was ongezuurd. Het pinksterbrood was wel gezuurd. En dat bleek maar al te gauw vanaf Handelingen 2, waar je ziet dat de gemeente geboren wordt. Oh, dan zie je al zo gauw dat er zonde in de gemeente sluipt. Nog niet volmaakt. Nog even die 50 dagen. Hoe profetisch dit zo staat hier in Leviticus, 50 dagen. Weet u, misschien heeft u het nooit geweten, maar dat het volk van Israël 50 dagen na het Pascha, 50 dagen na de uittocht uit Egypte, weet u waar het volk toen kwam? In de Sinaïwoestijn, bij de berg Horeb. En toen heeft God dat nieuwe volk, wat met Pasen ontstaan was, met Pesach ontstaan is, dat volk wat God uitgeleid heeft uit Egypte, heeft God een nieuwe wet gegeven. Een grondwet. Daar is Europa ook mee bezig. Europa wil graag één groot volk worden. En daar hebben we natuurlijk ook een grondwet voor nodig. Nou, Nederland heeft die toen afgewezen. Ierland die ligt een beetje dwars. Maar goed, die grondwet die komt er wel. Uiteindelijk zal het best wel gebeuren. Een volk zonder grondwet is geen volk. Zo heeft God aan Israël in de Sinaïwoestijn, bij de Horeb, op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte, een grondwet gegeven. En wat gebeurde er op die dag? Dat die twee stenen tafelen naar beneden kwamen. Nou, lees u het met mij maar in Exodus 32. Daar staat, in Exodus 32, toen bracht Mozes de grondwet voor het nieuwe volk naar beneden. Van de berg Horeb, van Gods aangezicht. En dan staat er in vers 28, u weet wel, het volk was aan het dansen rondom een gouden kalf. En dan staat er in vers 28, de levieten deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Toen de wet, de volmaakte wil van God, de grondwet, naar beneden kwam, op die 50ste dag na de uittocht, toen stierven 3000 man. Wat gebeurde er 50 dagen na ons paaslam dat geslacht werd? Toen werd de Heilige Geest uitgestort. Toen werd aan het nieuwe volk, het nieuwtestamentisch volk, ook een nieuwe grondwet gegeven. En die grondwet, er staat in de Korinthebrief, 2 Korinthe 3, die grondwet die werd niet op stenen tafelen gezet. Gij zult, gij moet en dit mag niet. Die grondwet die werd als het ware, staat er in 2 Korinthe 3 vers 3, op tafelen van vlees in ons hart geschreven. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. En u weet wat er gebeurde? In Handelingen 2, toen God zijn leven van bovenaf in het hart van de mens schreef en het nieuwe leven, de nieuwe grondwet in het hart van de mens legde, toen gebeurde er iets heel anders. Er staat in vers 41 van Handelingen 2. Handelingen 2 vers 41, daar staat: zij dan, en dat was die dag van het wekenfeest, het Pinksterfeest, 50 dagen na de opstanding van Christus, na de eerstelingsscharf. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer, nou en dat is niet zomaar toevallig. Daar staat, op die dag werden ongeveer 3000 zielen gered. Bij Israël, toen de grondwet naar beneden kwam, Gods wet, stierven 3000 mensen. Maar toen het voor ons Pinksterfeest werd, toen het wekenfeest aanbrak en de gemeente geboren werd, wat lezen we? 3000 mensen, ook ongeveer 3000 mensen, gingen over vanuit de dood in het leven. En zo is het voor ons Pinksterfeest geworden. Pinksterfeest. Het 50ste, de 50ste dag. Nog één ding. Dat Pinksterfeest zal ook eens voor Israël werkelijkheid worden. Daar gaan we natuurlijk ook in de avonddiensten wat over nadenken. Want er komt niet alleen een 50ste dag, maar er komt ook op een gegeven moment het 50ste jaar. Het 50ste jaar. Ooit wel eens van gehoord van het jubeljaar? Het jubeljaar. God had niet alleen 6 dagen en de 7e dag rust. Maar God had ook 6 jaar het veld bewerken en het 7e jaar rust. En er nou 7 jaarweken voorbij waren, 49 jaar, dan werd dat sabbatsjaar, dat 7e jaar, waarin het veld niet eens bewerkt mocht worden, nog eens een keer verlengd met nog een jaar. Het jubeljaar. En weet u wanneer dat het jubeljaar begon? Het jubeljaar begon als de shofar geblazen werd en de grote verzoendag aanbrak. En het volk opnieuw verzoend werd met God. En op dat jubeljaar, misschien wel goed om dat even in het hoofdstuk daarna te lezen, Leviticus 25. Daar staat in Leviticus 25, misschien vers 8 even lezen, tot en met vers 12. Daar willen we dan ook mee eindigen. Leviticus 25, vers 8, daar staat: voort zult gij 7 jaar sabbatten tellen. 7 maal 7 jaar, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaar zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de 7e maand, op de 10e van de maand, op de verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan. Door uw ganse land. Gij zult het 50e jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen. Voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het zijn voor u. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit 50e jaar zijn. Vers 13, in dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Dat jubeljaar, dat betekende vrijheid. Dat jubeljaar, dat betekende we krijgen alles weer terug wat we kwijtgeraakt zijn. En dat jubeljaar betekende dat de Israëlieten weer allemaal terugkwamen naar hun eigen familie. Mensen, dat gaat heel binnenkort beginnen. Dat de bazuin zal klinken. En dat het 50e jaar, het jubeljaar, aan zal breken. En dat de Joden bevrijd worden. En dat de Joden weer terugkeren. En dat het Joodse volk hun bezittingen weer terug zullen krijgen. En God om gaat zien naar het volk. Deze feesten, zoals nu het wekenfeest, heeft zijn vervulling gekregen in de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag die wij kennen. Maar het zal zijn uiteindelijke vervulling krijgen als straks de bazuin zal klinken. En het Joodse volk verzoend wordt met God. En vrijheid zal krijgen. Zijn bezittingen terug zal krijgen. En terug zal keren naar hun eigen land. Mensen, wat geweldig. Nogmaals. Heeft u het Pinksterfeest al een keer gevierd? Of bent u blijven steken in de woestijn? Ja, u weet wel dat Christus voor u gestorven is. U kent wel het Pascha, het Pesachfeest. Maar u bent nog niet in het land aangekomen. U heeft nog niet geoogst. U heeft nog niet die vruchten mogen plukken van het geweldige leven met de Heer. Mag ik u oproepen om verder te gaan. En om dan het allerbeste, het allereerste aan Hem terug te geven. Want Hem komt er toe. Want anders wordt ons beloofde land een dor en droog land. Hebben we het wekenfeest gevierd? Oh, we weten, die broden die zijn gezuurd. Maar er is een zondoffer wat voor ons geslacht is. Ja, we mogen uitkijken naar het geweldige moment dat het Pinksterfeest eens vervuld zal worden. En we voor altijd bij Hem mogen zijn. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Waarin we mogen zien dat Hij ons vasthoudt. En dat Hij ons draagt en ja, ons zo wil verheffen tot zijn aangezicht. 488. En het komt misschien een beetje voor als commanderend naar God toe van: Heer, kom dichterbij en houd me vast. Maar laten we het zingen als een verlangen van: Heer, kom alsjeblieft dichterbij. En hou me maar vast in deze wereld. En dat doet Hij ook. En ja, laten we het zo met elkaar zingen. We zingen het refrein aan het eind 1 keer. 488. Zullen we samen de Heer danken? We danken u, Heer, dat het paaslam niet alleen voor ons geslacht en gedood begraven werd, maar dat het Pinksterfeest geworden is. Dat de eerstelingsscharf geoogst werd en ongeroerd, zonder zonde, opvoer naar de hemelse Vader. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons zonder zonde aan de rechterhand van de Vader zit. Heer, het is daar niet bij gebleven. Maar we zijn in het land gekomen wat u beloofd heeft. We mochten de oogst binnenhalen die u beloofd heeft. Wat een geweldige zegeningen hebben we van u gekregen. Heer, en het allereerste en het allerbeste willen we graag aan u geven. Wilt u ons vergeven, Heer, als we het eerste en het beste voor onszelf houden? Heer, we zijn zo gauw geneigd om te doen wat Israël deed. En dan zullen we ervaren, Heer, dat het beloofde land verdort, een woestijn wordt. En we teleurgesteld worden in ons geestelijk leven. Heer, dat willen we niet. En daarom willen we opnieuw, Heer, dat nieuwe spijsoffer zijn. Als vrucht van die 50 dagen. Als vrucht van het Pinksterfeest. Heer, we weten dat er nog steeds zonde aan ons kleeft. Dat het nog steeds doorzuurd is. Maar we danken u, Heer, voor het zondoffer. Wat ons reinigt. Wat ons heiligt. Heer, en zo mogen we deze twee broden, deze twee beweegbroden aan u geven. Heer, het is van u. En wilt u het alstublieft in genade aanzien. En we danken u, Heer, dat u ons in Christus aanziet als zonder zonde. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u die nieuwe wet in ons hart geschreven heeft. Heer, dat we daardoor uit de dood tot nieuw leven gekomen zijn. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël. We weten niet precies wanneer dat het jubeljaar voor hen aan zal breken. Heer, straks zal de bezuin klinken. En dan zult u tot uw doel komen, ook met uw volk Israël. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u een God van trouw bent. Voor Israël, maar ook voor uw gemeente. Ook voor uw gemeente hier op deze plaats. Ook voor ons heel persoonlijk. Heer, en zo willen we u danken voor wie u bent. En we danken u, Heer Jezus, dat u de eerstgeborene bent. En dat wij de eerstgeborenen mogen zijn. Dat wij achter u aan mochten komen. Ook geoogst mochten worden uit deze wereld. En dat straks de uiteindelijke oogst zal komen. Waarbij ook uw volk Israël en de volkeren geoogst mogen worden. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot lied 838, de eerste drie coupletten. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden. En het derde couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. 838, 1 en 2, dan de zegenbeden en dan het derde couplet. U bent wellicht hartelijk welkom vanavond voor de dienst die zal gaan over Let op de vijgenboom. We zullen gaan zien hoe de prachtige vijgenboom verdorde, maar dat God doorgaat met zijn volk Israël. 838, uit Johannes de Heer. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en de bazuin zal klinken en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.